En om dan af en toe wel je gevoelens te kunnen uiten of wat meer bij de kern te komen, doe ik ademsessies. En dan ga je mentaal en dan lig je als een klein jongetje eigenlijk op een mat te huilen.
Hoi, mijn naam is Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Tot het Uiterste. Vandaag een nieuwe gast, namelijk Mitchell Ossebaar. Mitchell is mede-eigenaar van Unbreakable Academy en heeft een militaire achtergrond. Door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in leiderschap, mentale weerbaarheid, teambuilding en persoonlijke ontwikkeling. Een groot deel van zijn kennis deed hij op tijdens de meer dan 10 jaar die hij werkzaam was bij het Korps Mariniers. Daarnaast was hij ook te zien als staflid in het televisieprogramma Special Forces FIPS. Mitchell, welkom. Leuk dat je er bent. Ik start mijn podcast altijd met dezelfde vraag en dat is: wanneer ben je voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, ik zag er me tussen staan. Niet heel goed over nagedacht, maar als ik denk aan fysiek tot het uiterste was mijn marathon in april vorig jaar.
Oh.
En als ik denk aan mentaal, dan moet ik aan een ademsessie denken en dat was de zomer, ik denk juli vorig jaar.
Oké.
Okay, dus dat is een heel groot verschil.
Wow, ja inderdaad. Vertel even je marathon, waarom was dit...
Ik hou niet zo van hardlopen en dan is 42 kilometer best wel lang.
Ja.
En ongeveer een maand voordat de marathon was, kon ik 10 kilometer blessurevrij lopen. En eigenlijk niet meer dan dat.
Oh, jezus.
En elke keer had ik blessures, last van mijn lies, mijn kuit, mijn Achillespees heb ik nog gehad met zaalvoetbal.
Oh.
En dan is 42 kilometer opwerken in een maand is best wel veel. Dus ja. Mijn voorbereiding was niet zo goed.
Nee, dat kan ik net zeggen. Maar dat is net niks.
Nee.
Oh, en ja. Je ademsessie, dat was mentaal dus het uiterste vorig jaar.
Ja.
Vertel.
Ja. Ik moet er altijd even goed over nadenken. Ik heb een verleden, wat zoals iedereen heeft eigenlijk. En ik doe maar meteen even open boek. Hè. We zitten hier nu toch. Mijn moeder is overleden toen ik 13 was. Die is 4 jaar lang ziek geweest. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik nooit echt goed gevoelens kunnen uiten. Hm. En dan ga je bij Defensie op je 18e. En dan doe je dat nog een keer 10 jaar waar ook gevoelens en eigenlijk vooral gevoelens niet echt. Ja, ze worden misschien wel gewaardeerd, maar het is een relatief macho ego cultuur.
Ja.
Dus gevoelens heb ik niet echt geuit daar. En dat wordt dan een beetje een soort patroon. En om dan af en toe wel je gevoelens te kunnen uiten of wat meer bij de kern te komen, doe ik ademsessies. En dan ga je mentaal en dan lig je als een klein jongetje eigenlijk op een mat te huilen. En dat is mentaal, is dat voor mij wel zwaar.
Ja, dat kan me voorstellen. Dus dat zijn zeg maar die breathwork sessies, neem ik aan. Dat je echt gaat ademen en dan dat je echt blokkades uit je lichaam, zeg maar, ademt, toch? Ja. Dat soort sessies.
Ja, eigenlijk gewoon stress van je af,
ja.
Bewegen. En een bepaalde muur die je om jezelf heen hebt gebouwd in de afgelopen, ik ben 37. Dat is dus ongeveer in een jaar of 30. 23 jaar tijd, zeg maar, heb ik een bepaalde muur om mezelf heen gebouwd.
Zo.
En om die rustig aan af te gaan breken en dichter bij je eigen kern te komen, dat is wel een proces.
En is dat proces nog steeds gaande?
Ja, 100%.
Dat denk ik ook, omdat het natuurlijk gewoon een blauwdruk van je leven is, eigenlijk dat je gewoon geen emoties toont.
Ja.
Niet goed kan tonen, niet goed erbij kan, is dat...
Ja.
Jeetje, wat heftig.
Ja, en dan is het, ja, dus dat hebben we heel simpel gezegd. Inderdaad, de marathon, fysiek gezien. En dat is omdat mijn lichaam daar niet echt op ingesteld was.
Nee.
En mentaal gezien om echt mijn gevoelens te tonen en daar dichterbij te komen. Ja, dat is wel, mentaal gezien is dat wel zwaar.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Maar ik dacht eigenlijk van, jij komt met een antwoord van, weet ik van, je hebt 10 jaar bij Defensie gezeten. Ik denk, er is daar van alles gebeurd waar je fysiek en mentaal helemaal tot je uiterste bent gegaan. Is daar niet iets gebeurd of weet ik van, dat je iets hebt meegemaakt dat echt gewoon, dat je denkt, nou, dit nooit meer. Want een marathon, ja, het is fucking zwaar.
Ja.
Maar ik denk dat jij wel zwaardere dingen hebt meegemaakt, of niet?
Ja. Oh, ik dacht eigenlijk dat de vraag was de laatste keer dat je tot het uiterste bent gegaan.
Oh, nee.
En dat is
misschien
niet,
wel.
Niet de meest extreme was dit, maar de laatste keer die ik me kan herinneren, zeg maar. Nou ja, tenminste de laatste keer inderdaad in mijn herinnering. Dat is, maar als ik iets moet aantonen wat nog veel zwaarder is geweest, dan heb ik nog wel wat andere dingen.
Nee, ik kan een boekje open doen, denk ik.
Dat heb ik iets anders.
Maar inderdaad, kan je nu iets bedenken dat je... Denk van, nou ja, dit was echt tijdens je opleiding of zo, of uitzending. Of...
Ik heb ook een aantal voorwerpen mee, daar komen zo meteen op. En die is gekoppeld aan, zeg maar, een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan, mentaal en fysiek gezien. Dus daar denk ik dat we daar zo meteen op komen.
Ja.
Maar een andere fysiek en mentaal zwaar ding, dan moet ik wel denken aan de uitzending Mali bijvoorbeeld. Is dat we best wel een aantal dingen hebben gehad. Dus we hebben daar Er is op ons geschoten. We zijn op een ID gereden. En er is iemand op ons ingereden, zeg maar, die zichzelf opblies.
Nee, heb je dat allemaal meegemaakt?
Ja, dus dat was in Mali. En dat was wel in een periode van 4 maanden. Dus dat is wel gefaseerd geweest.
Oh my god, maar heel even, een ID, wat is dat precies?
ID, dat is een improvised explosive device.
Oké.
En dat is eigenlijk een soort een anti... voor mij anti-tankmijn hadden ze ingegraven. En dan hopen ze dat iemand daar oprijdt. En dat dat dan een beetje wat chaos gaat creëren. Of dat er wat gebeurt. Wij zaten daar voor vredesmissie. En ja, blijkbaar was niet iedereen het daarmee eens.
Jezus.
En toen hebben ze een mijn ingegraven. En hoopten ze dat de mensen opreden. En dat hebben wij uiteindelijk met een convoy hebben we dat gedaan.
Oh,
en we hadden gelukt dat... Ja, ik ga niet te veel tactieken bespreken, maar de 3 voorste voertuigen, die konden tegen een mijn. Dus een van die voertuigen, het laatste voertuig, is daar opgereden. En daardoor was er aan de menselijke kant niet echt schade, maar alleen materiële kant.
Oké.
Ja. Oh. En dat is wel dat je mentaal af en toe denkt, wow, dit had ook heel anders kunnen lopen.
Ja, maar gewoon in 4 maanden tijd heb je dus al deze dingen ervaren.
Ja.
Wat? Ja. Ziek.
Ja.
Holy shit.
Ja, ik heb toevallig laatst heb ik op LinkedIn heb ik een artikel geschreven over het imposter syndroom.
Ja.
En ik heb altijd, als ik dit verhaal vertel, dan denk ik aan collega's die in Afghanistan hebben gevochten, in Somalië bepaalde dingen hebben gedaan. Dat ik denk van, ja, ik mag niet klagen, want het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar dat is omdat ik het vergelijk met mijn collega's van destijds.
Ja.
En als ik het vertel aan de normale burger, om het zo maar te zeggen.
Van bijna van de bank.
Die denken van, oké, dat zijn best wel een aantal heftige gebeurtenissen die zijn geweest.
En had je niet toen dat allemaal was gebeurd, dat je dacht, nou, ik stop?
Niet direct.
Nee.
Wel de waarom-vraag die je stelt van, waarom doe ik dit eigenlijk? Wil ik dit de rest van mijn leven doen? En als dat de vragen zijn van, ja, ik doe dit voor een betere wereld. Nou, ik doe het tussen aanhalingstekens, ik weet eigenlijk niet waarom dat is. Maar ik doe het voor een betere wereld en ik wil dit de rest van mijn leven blijven doen. Dan snap ik dat je blijft. Maar bij mij was het wel van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik heb zelf niet meteen het gevoel dat dit echt bijdraagt aan iets. Hm. En ik wil dit niet de rest van mijn leven blijven doen. Dus toen ben ik wel erover na gaan denken om weg te gaan bij Defensie.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen hoor. Maar wat maakte dat je dan toch bent gebleven? Of ik weet niet, hoe lang heb je daarna nog gewerkt eigenlijk?
Ik ben toen nog kleine 3 jaar gebleven. Hm. En toen ben ik wel gaan afbouwen. Dus ik ben toen wel van, tof en heel erg gaaf naar, kijk, ik ga iets meer rust inbouwen, ook voor thuis. En uiteindelijk ben ik er wel over na gaan denken van, ja, hoe ga ik dan rustig uitfaseren?
Ja, oké. Okay.
Ja. Dus, maar toen heb ik nog wel een stukje bij anti-terreur gezeten van Nederland, zeg maar. Dus bij de nationale veiligheid.
Oké.
Om daar mijn tijd uit te dienen. Maar het was ik wel gewoon altijd, bijna altijd in Nederland. En dat gaf wel al veel rust voor thuis.
Ja.
En dan kon je wel een beetje gaan nadenken van, hey, hoe ga ik nou zometeen de rest van mijn leven inkleden?
Ja.
Tot hoever je dat vooruit kan plannen.
Dat lijkt me ook heel raar. Daar gaan we het zo over hebben. Maar even terug naar het begin. Dus jij was 17, zei je dat nou net, toen je begon bij Defensie?
18.
18?
Net 18, ja.
Waarom wilde je bij Defensie?
Ja, goede vraag.
Want toen had je ook niet, zeg maar, al die programma's. Dus Special Forces VIPS was er niet. Je had Kamp van Koningsbrugge was er allemaal niet.
Nee.
Je hebt geen idee. En dan zit je in zo'n opleiding. En nou ja, vertel het zelf maar. Welke opleiding heb jij gedaan? Of waar ben jij begonnen?
Ja, eerst zeg maar, waarom wilde ik bij Defensie?
Ja, 1 vraag tegelijk.
Ja,
sorry.
Precies. Ja, ik doe hem even in kleine stukjes opbreken. Ja, je had geen Kamp van Koningsbrugge. Je had geen Special Forces VIPS. Al die programma's had je niet. Maar je had wel Rambo. Jean-Claude Van Damme, kickboxer had je. Je had Chuck Norris met Delta Force. En ik keek dat soort films, keek ik. Nou, als je dat nu terugkijkt, denk je van, wat zijn dat voor films? Maar oké, dat is even daar gelaten.
Ja.
Toen dacht ik, hey, dat is cool. Met jezelf tot het uiterste pushen. Een groep mensen bij elkaar die allemaal hetzelfde doel hebben. En zo, zeg maar, met elkaar een bepaald doel najagen.
Hm.
Toen dacht ik, hey, dat klinkt wel heel erg vet. Ik ben redelijk sportief, want ik voetbal. Dan deed ik voetbal, kickboksen en een beetje fitness volgens mij.
Mm-hmm.
Ik zie mezelf dat wel doen. Ja, een beetje kleine jongens. Sommigen willen, ik wilde altijd profvoetballer worden. Toen ik echt heel klein en jong was en ik dacht dat ik goed kon voetballen. Toen kwam ik op 10-jarige leeftijd wel achter. Ik denk niet dat ik goed genoeg ben om echt prof te worden, zeg maar.
Oh.
En sommigen willen bij de politie of dat soort dingen. Ik denk, Defensie, dat is klinkt als iets heel erg tofs. Nou, dus dat was bij mij was het toen aangewakkerd. Ben ik nog met iemand gaan praten die bij de luchtmobiel zat toen. Toen zei ik van, ja, ik wil het zwaarste doen wat ik kan. Wat heb je dan? Ja, de mariniers of commando's? Hij zei toen tegen mij van, commando's is meer als individueel persoon, zeg maar, echt het uiterste. En bij de mariniers heb je meer van in een groep samen bepaalde missies doen. Dan dacht ik, nou, groepsmens, dat klinkt goed. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben in 2007 gestart met de mariniersopleiding. Dat heette heet nog steeds denk ik de EVO, elementaire vakmanschap opleiding.
En hoe lang duurt die?
Die is 42 weken, even uit mijn hoofd. Nu is het wel aangepast hoor, dus het is nu anders ingericht volgens mij. Dus dat is 42 weken en dan heb je de basis mariniers eisen gehaald. En ja, dus het wel 42 weken. En voor mij, als ik het net goed heb begrepen, heb jij 4 dagen bivak gedaan. Wij deden het soms wat langer.
En wat intenser, denk ik.
Ja, en oh misschien nog intenser, maar jij vond dit ook al vrij intens.
Ja.
Ja. Dus wel 42 weken word je behoorlijk aan je staart getrokken.
Oh mijn god.
Mentaal.
Maar is het een beetje wat ik met kamp bijvoorbeeld een beetje heb gedaan? Dat is het is een beetje dat, maar dan 42 weken.
Ja, echt vorming. En met kamp heb je natuurlijk ook echt wel vorming en soms wat minder extreem. Het gaat echt meer om de langdurigheid, de oneindigheid.
Oh, ja.
Mentaal daarop kunnen instellen. En fysiek ook sterk genoeg zijn om dat aan te kunnen.
Dus er vallen ook heel veel mensen af, denk ik, in die EVO?
EVO, ja.
Ja.
Ja. Ja, volgens mij hou je ongeveer 50%. Zo ongeveer hou je over.
Nee joh. Weet
je zoiets?
Wow.
Dus dat is best wel een groot deel. En dat is, weet ik niet precies, hè, maar dat denk ik ongeveer.
Ja.
Dus dat is best wel een groot percentage wat afvalt. En het zijn allemaal wel al goedgekeurde mensen. Dus fysiek zouden ze sterk moeten zijn, sterk genoeg. En mentaal moeten ze ook al, zijn ze ook al best wel, hebben ze al wat stappen gezet om daar te komen.
Ja.
En daar valt dan nog wel 50% van af.
Jeetje.
Ja.
Heb jij hem in één keer gehaald?
Ja, gelukkig. Op afkloppen.
18-jarige maar leeftijd.
Ja.
Holy shit, dat je daar dan doorheen gaat. En dat je mentaal dan zo sterk bent dat je ook staande kan houden in die 42 weken.
Ja, ja, nogmaals, ja, ik was blij dat ik het iedere keer haalde. Ik heb ook niet echt gehad van, ik denk dat ik het dat ik dit niet ga halen of
nee,
fixen.
Nee, nooit gedacht van, oeh, dit gaat me niet lukken of nou, ik ga stoppen.
Nee, en ik heb daar ook wel eens over nagedacht van, waarom haal ik het dan wel en sommige anderen niet?
Ja.
Ik ben altijd best wel, ik ga in dingen best wel vrij in. Zo ook marathon, iemand zegt tegen mij, hey, ik ga marathon doen, ga je mee? Ja, ga ik doen. We kijken wel hoe we eruit komen. Dus niet te hoge verwachtingen aan mezelf gesteld. Ja, en dan zie je als je fysiek het aan kan en mentaal zeg maar de knop om kan zetten van hey, het wordt vanzelf vrijdag en we gaan gewoon door. En zolang ik geen blessure krijg of wat dan ook, blijf ik gewoon doorgaan. Ze moeten tegen mij zeggen dat ik eruit moet en dan ga ik eruit zeg maar. Maar zelf ga ik gewoon niet opgeven. En dan zie je dat je dat op die modus best wel lang kan door blijven gaan.
Ja.
Maar je moet wel je knopje omzetten en ja, niet te veel nadenken.
Nee, ja, dat. Maar goed, dan ben je 18, ben je gewoon eigenlijk een kind. Dat je dat dan al beseft en begrijpt.
Nou ja, ik kijk er wel nu op die manier naar terug natuurlijk.
Ja, oké.
Okay. Dat is gewoon een beetje, dat is mijn manier van
ja,
ergens ingaan.
Coping,
ja, dat is mijn coping. Ja, gewoon kijken van, ik zie het wel.
Ja.
Ik kijk wel, ik doe mijn best, 100% mijn best. En ik kijk wel hoe ver ik kom.
Ja, ja. En heb je nog echt hele goede vrienden uit die tijd overgehouden? Dat zeggen ze toch, dat je tijdens je opleiding maak je echt vrienden voor het leven? Of is
ja,
dat niet alleen, ja, ja, het is echt wat heel
doms zeg maar
nu trouwens.
Nee, ik moet dan een beetje aan het liedje denken. Ik heb wel, zeg maar, niet uit de EVO. Ik heb wel een aantal jongens die ik nog steeds wel spreek. Daar heb ik ook samen, want daarna ben ik naar Aruba gegaan een jaar. En ik heb daar nog wel dat ik af en toe mensen daarvan spreek. Dus dat, ja, ik spreek ze nog steeds wel. Maar het is niet dat ik ze wekelijks bel.
Nee,
oké. Ik heb dan een opleiding daarna, dat is dan de Marshall-opleiding. Die was ook iets van, ook rond de 42 weken. Ja, ik weet het niet meer precies. 42, 46 weken. En daar heb ik nog wel steeds een groep vrienden van 7 man, die we nog wel dit jaarlijks nog wel 2-3 keer spreken.
Oh, dus ook niet heel veel.
Nee,
maar ja, iedereen heeft een druk leven.
Ja,
ja, nee, dat snap ja, ik ook wel inderdaad.
Moet allemaal passen, maar wij maken wel echt ruimte voor elkaar jaarlijks om weer met elkaar een hapje te eten, een drankje te doen en een beetje met elkaar te slap te houden,
ja,
zoals wij
ja,
dat
ja,
zeggen.
Ja.
Maar, hey, weet je nog dit te doen en dat en ook wel heel eerlijk. Uit die groep was ook één vriend van ons, zeg maar, die daarbij zat.
Mm-hmm.
Die is nu, ja, 4 jaar geleden, denk ik, overleden aan kanker. Die heeft echt wel een bepaalde lijdensweg gehad. En we doen ook elk jaar bij elkaar nog een keer komen om hem gewoon wel te eren en in gedachten te houden.
Oh, wat mooi.
Dus dat is ook wel,
ja,
dat zijn wel dingen die je dan met elkaar blijft doen.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel mooi.
Oh, man. En zijn alle vrienden ook nog gestopt in het wereldje, of in de wereld van Defensie?
Nee, eigenlijk ben ik de enige die echt helemaal uit, ja, je hebt wel mensen die overstappen naar politie bijvoorbeeld. Maar wel bijna, ik zit even na te denken, even snel. Volgens mij wel iedereen die zit nog wel in dat wereldje.
Ja?
Ja. Ja, ik ben de enige volgens mij die er helemaal uit is gestapt.
Lijkt me heel raar ook als je eruit stapt. Ja. Want het is zo'n wereld, gewoon zo'n aparte wereld waar heel veel mensen geen idee van hebben. En het is zo helemaal, je identiteit is het gewoon helemaal geworden dat je dan daaruit gaat. En dat je dan een normaal leven gaat opbouwen. Hoe heb jij dat ervaren?
Een normaal leven. Dus ja, mijn tijd bij Defensie was ook een normaal leven.
Ik vind die normaal allemaal meegemaakt. Dus.
Oh ja, ja nee, dat misschien dan. Ja, oké. Okay, het is maar net wat je als normaal ziet, inderdaad.
Ja, oh ja.
Maar nee, het meest lastige is misschien wel dat je hangt je identiteit op aan Defensie. Ja, Special Forces, dat is dan de opleiding nog die je daarna hebt gedaan. Ja, je hangt je identiteit op aan Defensie. Aan Special Forces, aan het groepje met wie je bent, aan wat je dagelijks aan het doen bent. Ja, en als je daar uitstapt, dan is het wel even, voor mij nu nog steeds trouwens, wel zoeken. Ja, wie ben ik dan als ik dat niet meer ben?
Ja.
Dat is af en toe wel lastig.
Ja, dat lijkt me dus ook wel lastig. Maar wacht, jij zei net, ik heb ook nog de Special Forces opleiding gevolgd.
Ja, je hebt dus de
EVO. Is dat
EVO.
Een opleiding? Sorry, dat wist ik helemaal niet. Dat ja. Dit een.
Nou, zeg maar, als ik me chronologisch mijn opleidingstijd vertel, dan heb je dus 2007 EVO gedaan. 2010 de Marshall-opleiding gedaan. Dat is dan de Special Forces-opleiding van de mariniers.
Ja.
En daarna heb ik in 2011 nog de Kickforce-man-opleiding gedaan. En dat is dan, veel mensen kennen dat niet. Maar je hebt de Amerikaanse Navy SEALs, dus de tactische duikeenheid. En dat hebben we in Nederland ook. En dat is dan de Kickforce-mannen van de mariniers. En dat heb ik toen in 2011 nog gedaan.
Heb jij dat ook nog gedaan?
Ja.
Holy moly. Maar dat is ook even next level, hè?
Dat is weer 7 maanden, zeg maar. Dus 42, een week of 46 is de Marshall-opleiding. 42 EVO, 46 Marshall-opleiding. En dan nog 7 maanden ongeveer de kikkeropleiding.
Nee.
Al met al. Er zit een duikopleiding aan vooraf. En dan nog de kikkeropleiding. Dus ik heb best wel wat opleidingen gedaan.
Jezus, maar noem je de kikkeropleiding? Kickforce?
Kickforce manopleiding heet die officieel.
Wat bizar. Je bent echt een ubermens gewoon, hoor. Zeg je dat? Nou, holy moly.
Dat valt echt wel mee, hoor.
Wow, zie je hier zo chill. Rustig op 37-jarige leeftijd even chill.
Met jou te praten.
Ja. Nou, ik heb ook leuke opleidingen gedaan. Nee.
Nou, vertel eens, wat heb jij dan gedaan?
Oh, wat erg. Nee, joh, wat bizar.
Nou ja. Ja.
Maar, dus inderdaad heb je dit allemaal meegemaakt. En dan inderdaad die omschakeling naar een normaal leven. Wat is een normaal leven? Hoe heb je dat dan een beetje opgepakt? Of waar begin je? Krijg je hulp vanuit Defensie eigenlijk om af te bouwen en normaal leven op te bouwen, zeg maar?
Nou, zeg maar, minimaal. Dus het is best wel, wij gebruiken bij, waar ik nu dan werk, Unbreakable Academy. Ik wil geen reclame maken, maar doe het toch.
Mag, ja, zeg maar hoor. Ja.
Zeg maar, dat is wel grappig, de metafoor. Dus Sander Aarts, dat is mijn collega, compion, zeg maar. Dus die maakt wel eens de vergelijking met hoe dat dan gaat. En dat is met duiken, doet hij dat dan. En dat is, dat is onze achtergrond. Dus met duiken is het, net als met Defensie, je wordt een soort van naar een bepaalde diepte gebracht. En daar ga je opereren. Dus je hebt allemaal opleidingen, trainingen en dan kom je op een bepaalde diepte. Daar opereer je een tijdje. En dat is met duiken. Normaal gesproken word je heel rustig aan. Ga je naar de oppervlakte toe. Dan moet je bepaalde stops maken. En door middel van die stops zorg je dat het stikstof uit je lichaam gaat. En dat je niet een bepaalde bellen in je bloedbaan kan krijgen. Waardoor je in één keer om zou kunnen vallen.
Mm-hmm.
En bij Defensie zie je best wel, ze helpen je met die opleidingen. Ze brengen je naar die bepaalde diepte toe. Daar opereer je een tijdje. Maar eigenlijk als je weggaat bij Defensie, ga je in één keer pop. Omhoog. En dan is het van, oké, dat is klaar.
Ja.
Nu moet je eigen leven gaan leiden. Oh. En je ziet dat best wel lastig is.
Ja.
En dat is wel het mooie nu. We gaan een theatershow, als we het hebben over reclame maken. Ja. Een theatershow doen, 22 december. En eigenlijk alle opbrengsten die daar vandaan komen. Ja, we hebben wat mensen in ons netwerk die last hebben van PTSS.
Ja.
Die niet die achtervang hebben die wij dan nu hebben gecreëerd. En eigenlijk willen wij mensen gaan helpen, begeleiden om vanuit Defensie. Ja, wij noemen het burgermaatschappij, dus normale leven.
Ja,
burgermaatschappij.
De burger. Oh, dat heb ik ook geleerd trouwens. Ja,
jij zit helemaal in de terminologie. Ja, om ze daarbij te begeleiden.
Oh, wat
helpen. Mooi. Ja.
En dat is wanneer? 23 december?
22 december.
22 december, een theatershow.
Ja.
Nou ja, ik zal het linkje eventjes hier beneden in de beschrijving zetten waar je kaartjes kan kopen. Zijn er nog kaarten? Is het al?
Ja, volgens mij nog 100. We hebben er nu iets van 660 verkocht. En volgens mij kunnen er maximaal 800 man in de zaal.
Oh, dus ongeveer. Wees er wel snel bij.
Ja,
misschien is het al uitverkocht. Wat leuk. Snel.
Ja, nee, dus dat is hartstikke leuk. Ja, en dat is ook wel mooi dat je dan toch een beetje aan de maatschappij kan bijdragen.
Ja, nee, zeker. Heel mooi initiatief.
Ja.
En inderdaad, toen ben je ergens een keer beland bij Special Forces VIPS, het televisieprogramma. Wanneer was dit? Wanneer ben je daarbij gekomen?
Coronatijd, wat was dat? 2020 was het eerste seizoen,
ja,
denk ik.
Ja, zoiets, denk ik.
Was Kamp Koningsbrugge een beetje vergelijkbaar in? Ik weet het eigenlijk ook niet eens. Slecht.
Nou.
Niet goed voorbereid.
Nee,
voor mij 2020, denk ik. Ja, denk ik wel.
En daar ben je nu mee gestopt sinds... Ja. Dit is het eerste seizoen dat jij... Nee, het tweede seizoen alweer dat jij er niet...
Eerste seizoen
jij er niet bij bent.
Dus ik heb 4 seizoenen gedaan.
Ja.
Nu seizoen 5 is net op de buis.
Ja.
En ja, want ja, ik ben daarbij gekomen sporadisch, zeg
maar. Hoe ben je er überhaupt bij gekomen? Hoe werkt zoiets?
Er was al een team gevormd, dus ik kwam er een beetje als laatste bij. Ik zou eigenlijk meegaan als medic.
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe dat precies is gegaan, maar er was een team gevormd. En toen hadden ze nog een medic nodig. En uiteindelijk heb je Sander en iemand die dus niet op tv is geweest, Tom Groot. Dat zijn oud-collega's van mij.
Ja.
En toen was het van, hey, we hebben nog een medic nodig. En we kennen nog wel een medic. Mitchell, die doet nu... ik werkte toen bij een bedrijf en daar kon ik best wel van vrij nemen. Dus ik werd gebeld door een oud-collega van mij. Hey Mitch, heb je even tijd? Want ik heb een leuke opdracht en ik denk dat het wel iets is voor jou.
Oh, nee joh.
En dat was 2 weken volgens mij voordat de opnames zouden gaan beginnen. Ik zei, ja, prima. Voor mij stond ik letterlijk mijn kozijn te schilderen.
God, nee joh.
Ja.
Oh.
En toen, we gaan een tv-programma maken. Special Forces VIPs, groep mensen, vormingsfase vanuit Defensie. We hebben een merk nodig. Kan jij mee als merk? Dus ik zo, hoe is dat dan? Kom ik veel op beeld of niet? Is het een beetje low-key? Wat voor gedrag verwachten jullie van mij? Nou, dat soort vragen. Nee, het is heel low-key. Je komt af en toe in beeld, maar niet pontificaal. Dus het is redelijk rustig voor jou.
Kan nog over straatstrakjes.
Ja, kan ik nog steeds hoor. Dus dat is een probleem niet. Maar wel niet meteen, want ik natuurlijk... Wij opereren een beetje wat meer in het duister. Dus geen bekendheid. Ik had wel Instagram, maar volgens mij 200 volgers. En,
ja,
heel erg
privé,
lekker low-key.
Denk ik.
Ja, dat is allemaal prima. En ik dacht, nou, dat vind ik wel lekker. Dus ik hoef niet elke keer in beeld te komen. Dus ja, prima. Dus uiteindelijk moest ik wel een soort van screening doen of ik een beetje...
Kan praten op tv.
Ja, representatief ben.
Ja,
zou ik het zo
zeggen.
En inderdaad of ik wel communicatief ook vaardig genoeg was. Nou, toen zeiden ze van top, ja prima, leuk, gaan we doen. je kan dan heen. En zij gingen dan op maandag heen om voor te bereiden. Volgens mij was op zondag kwamen de kandidaten aan en op maandag gingen we beginnen. Ik zei van, ja, ik moet wel gewoon mijn werk afronden. Kan ik vrijdag heen en dan... Want heel eerlijk. Als er echt iets gebeurt, moet ik wel wat gaan doen. Dat kan ik wel. Ik hoef niet heel veel voor te bereiden of zo.
Nee.
Nee, dat is goed. Ga je op vrijdag heen en dan beginnen we op maandag. Nou, top. En toen werd ik op... volgens mij maandag of dinsdag... zij gingen op maandag heen. En toen werd ik op maandag volgens mij al gebeld. Hey Mitch, één iemand heeft een positieve coronatest. Dus die mag niet vliegen van de staf.
Nee.
Jij kent het programma al. Wil jij mee als staf in plaats van als merk? Dus zoeken we een andere merk, want dit is het makkelijkste.
Ja.
Oké, kom ik dan meer in beeld?
Ja, daar gaat je privacy.
Oké. Oh. Ja, en ik had geen idee wat het zou betekenen, hè, zoiets.
Nee.
Helemaal geen media-achtige achtergrond, nee. Geen idee. Zo, ja, nou ja, prima. Als dat de beste optie is, dan doen we dat. Nou, uiteindelijk zo gezegd, zo gedaan. En toen een nieuwe merk gevonden. En toen was ik in één keer mee als staf. Wel echt last minute allemaal ingevlogen. Dus ik hield me ook zeker het eerste seizoen. Lekker een beetje op de achtergrond. Een beetje ondergeschikt maken aan het team. En zorgen dat alles gedraaid werd.
Ja.
Dus zo ben ik eigenlijk
bijgekomen.
Oh god,
echt gewoon per toeval bijna. Ja, letterlijk per toeval. Oh god.
Ja.
En vond je het leuk?
Ja, eerste seizoen dacht ik echt van... Het is wel heel erg tof wat we hebben neergezet met elkaar. Iets helemaal nieuws.
Was dit het seizoen met Donny en Kai en Mark? Die toen...
Ja,
dat vond ik zo'n mooi seizoen.
Ja,
dat
was een heel mooi seizoen. Toevallig nog vorige week met Mark een padeltoernooitje gewonnen met z'n tweeën.
Dus, echt waar?
Ja, dus het is... als je dan wel zegt verbinding voor het leven. Het is niet dat ik die mensen allemaal nog dagelijks spreek. Maar je legt al een bepaalde verbinding met ze. Dat als je een keer een hulpvraag hebt of wat dan ook, dan willen ze je gewoon helpen.
Ja, precies.
Dus dat is wel mooi. En dat hebben we natuurlijk met Defensie of hoe we met al die opleidingen. Als ik iemand echt bel en zeg van ik heb je hulp gewoon echt nodig, dan weet ik dat ze terecht wel staan.
Dat vind ik zo mooi. Dat je gewoon echt op mensen kan rekenen.
Ja, dat is wel heel mooi. Ja.
Ja, maar heb je niet, zeg maar, dat vraag ik me altijd af, als staflid bij inderdaad een kamp of bij een Special Forces VIPs, dat je dan denkt van zit je nou te zeuren? Maar jullie hebben zoveel dingen meegemaakt en dan zie je iemand even huilen omdat ze een speedmars niet kunnen bijhouden of zo. Dan denk je dan niet van joh, sorry hoor. Even terug.
Ja, soms wel, zeg maar. Maar je moet het ook allemaal in perspectief plaatsen. Want zeg maar, wij hebben, wat ik zeg, 42 weken opleiding voordat je marinier wordt. Je hebt daarna nog een keer 46 weken opleiding voordat je bij de Marshof komt, bij de speciale eenheden. Dan heb ik nog een keer 7 maanden om kickforceman op de opleiding, om die te doen voordat je kikker bent. Dus als je kijkt, voorbereidingstijd, is dat heel groot.
Ja, oké.
En zij, ik weet niet hoe hun voorbereiding precies zit, maar zij bereiden zichzelf voor. Maar dan, mentaal, wat kan je verwachten? Fysiek, wat kan je precies verwachten? Dat weet zij ook niet. Dus nee. je moet je wel kunnen verplaatsen in hoe zij daar terechtkomen en wat wij allemaal hebben gedaan voordat wij het überhaupt waren.
Oh ja, oké. Okay. Nou, oké, okay, ik kan me voorstellen inderdaad hoor.
Er zit een klein verschil tussen. Maar ik snap wel af en toe dat ik denk van, ja, jongens, kom op, we hebben wel een bepaalde grens. En wat zit je nou...
Dan je weet
af
waar
toe
je
wel,
meedoet,
ja,
even...
Wat zit je nou te zeuren, weet je wel? Het is wel dat ik af en toe denk van, je moet jezelf ook even de knop om kunnen zetten van, dit moet ik gewoon doen. Dit, en niet lullen, maar poetsen.
Ja,
weet
dat inderdaad.
Wel af en toe denk, ja, kom dan niet hierheen om mee te doen.
Nee, dat heeft gewoon geen zin.
Nee.
En vind je het niet moeilijk ook om in je rol, want jullie hebben natuurlijk wel een soort rol wat je moet aannemen als staf. Vind je het niet moeilijk om dan in je rol te blijven?
Nee, dat niet. Ik vind het wel moeilijk om een rol aan te nemen. Want zeg maar, als ik, ja, de meeste mensen die kennen mij niet persoonlijk, maar ik ben best wel gewoon relaxed, grapje maken.
Ja, ik vind je wel heel chill inderdaad.
Ja, en dat heb ik daar ook wel een beetje geprobeerd. Ik heb wel geprobeerd mezelf te blijven, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde rol. Mensen moeten wel naar je luisteren, dus je kan niet even een beetje grapjes maken met ze of zo.
Nee.
Dan ook. Dus dat vond ik wel af en toe lastig om echt... Ja, die autoriteitspositie aan te nemen. Dat is niet wie ik ben. Ja, en ik heb ook wel af en toe bewust een beetje de luchtigheid er wel in te houden, maar niet om je autoriteitspositie te verliezen. Dus
nee,
daar moest ik een balans in vinden.
Ja.
Maar wel af en toe dat ik wel echt denk van, ja, zit je nou te zeuren?
Ja, voor.
Ik heb het zo zwaar. Ja.
Ja.
Ik snap het, hè, dat het voor jou zwaar is. Maar of zet je eroverheen of ga eruit.
Of ga weg. Ja, dat inderdaad. Ja, zo zit ik ook altijd mee te kijken gewoon vanaf de bank. Ik mag nu ook eindelijk oordelen, want ik heb het ook meegemaakt.
Hoe kijk jij er dan naar?
Ik denk af en toe echt van, nou, waar zit ik naar te kijken? Kom op, zeg. Even niet
erbij.
Niet zo huilen.
Ja.
Ja, maar goed, dat ben ik. Ik ben ook wel misschien een beetje hard.
Ja?
Ja.
Maar hoe komt dat dan?
Lastig
hè, in één keer een vraag naar jou toe.
Oh,
ik zit hier een beetje
slap te houden. Nee, ja, ik weet niet. Ik kom van de dansacademie af. En dat is gewoon echt voor jou 100 anderen.
Nou ja.
Dus daar ben ik opgegroeid. Hoe oud was ik? 12 toen ik erop ging en 21 toen ik afstudeerde. Dus daar ben ik ook gewoon gevormd met, je bent niet goed genoeg en je moet maar beuken en hard zijn voor jezelf. Dus dat neem ik mee de rest van mijn leven.
Ja.
Dus dat is ook denk ik de reden waarom ik het zo lang in kamp heb volgehouden. Gewoon wel tot om en bij het einde.
Verwacht je dan nog steeds hetzelfde als dat je toen van jezelf verwachtte in die dansacademie? Of ben je zelf ook wel wat zachter geworden?
Ik ben wel zachter geworden hoor. Ja, zeker. Maar ook heel veel aan mijn mindset gewerkt. Dus ik snap nu weg maar wel waar gedragingen vandaan komen. Hoe je ermee om moet gaan. Waarom je denkt wat je denkt. Daar ben ik wel heel bewust van. Dus
ja.
Het heeft veel gebracht.
Heel praktisch gezien, maar ook zeg maar op gevoelsniveau dat je af en toe wel denkt van, nou ja, het is ook gewoon oké zo.
Wat bedoel je?
Ja, zoals met kamp bijvoorbeeld, heb je natuurlijk een bepaalde beetje doorgegaan, maar op het einde zeg maar dat je eruit ging. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, shit, ik ben niet goed genoeg of wat dan ook.
Nee, ik voel eigenlijk wel mee.
Ja?
Nee, ik had er wel vrede mee. Ik was meer van, nou, ik heb echt zoveel dingen gedaan wat ik al nooit überhaupt had gedacht dat ik het zou kunnen. Dus nou, dat ik hier al sta, what the fuck.
Nou, cool.
Nee, ik had er wel echt vrede mee hoor.
Ja.
Maar ja. Nee, zo hard ben ik dan ook weer niet. Ik kan wel goed mijn emoties tonen. En ondertussen kan ik heel goed dingen een plek geven, zeg maar.
Ja,
ja.
Ja, het is wel grappig. Want als ik kijk natuurlijk vanuit een Instagram perspectief af en toe naar jou. En ik zie jou dan high rocks doen. En eigenlijk allemaal
best wel
nog prestigieuze dingen, zeg maar, wat je aan het doen bent. Dat ik af en toe wel denk van, ja, wanneer is dit ook voor jou wel genoeg, zeg maar.
Grappig dat je dat zegt, want dit hoor ik de laatste tijd wel ook vaker, hoor. Dat mensen zeggen, joh, wat is je volgende doel? En ik zie alleen maar dingen bij jou voorbij komen. En ik denk, oh ja, ik heb ook echt ding na ding na ding na ding.
Ja.
Misschien moet ik er eens even dieper in gaan duiken. Ja, daar zeg jij wel wat. Ja, dat moet ik inderdaad, wellicht heeft het nog iets te maken met het dansverleden.
Ja, ik weet het niet.
Ja, jij bent een staf. Jij moet mij doorzien. Ja, kom op, zeg.
Nou, dan gaan we nu even een week. We hebben een week. We hebben jouw bivakspullen van vorige week gepakt.
Ja.
En we gaan nu even een week de bos in. Nee.
Oh, man.
Ik ben geen psycholoog. Geen psychiater. Maar ik merk wel bij mezelf dat er wel patronen naar boven komen. Waarom ik ook altijd bezig ben met het volgende, het volgende, het volgende. En dat ik het lastig vind om stil te staan.
Ja, gek is dat eigenlijk.
Ja, vind ik nu steeds minder gek worden. Maar bij mij is het om bepaalde gevoelens weg te drukken.
Ja.
En ik weet niet wat het bij jou is.
Weet ik ook nog niet.
Dat is onze volgende ding wat we gaan doen. Dan gaan we daar dus eventjes onderzoek uit.
Even een diepte. Ik ben benieuwd. Maar heel even wat anders. Want jij bent natuurlijk nu sinds 1,5 jaar papa geworden. Heeft dat jouw leven ook helemaal omgegooid?
Ja, ja, dat, ja. Ik kan wel zeggen dat het, zeg maar, dat doet wel je hele leven weer een iets ander perspectief plaatsen. Wat ik ook al eerder zei, van ik ben zelf niet meer het meest belangrijke in mijn leven. Ja. Dat is mijn zoon. Maar ook wel dat ik denk van, ja, patronen die ik bij mezelf terug zie komen, wil ik dat overgeven aan mijn zoon? Hoe wil ik daarmee omgaan? Maar ook hele simpele dingen, dat ik, hoe hard ik voor mezelf af en toe kan zijn, dat ik dat af en toe aan hem ook, dat ik zeg van, ja, dat ik denk van, ja, niet zeuren, kom op. En dan zegt mijn vriendin, ja, hij mag ook gewoon even pijn hebben. Laat hem gewoon even. Ja, oh ja, shit.
Oh ja, ja,
dat,
oh
zegt,
ja.
Hey, dat is wel, zo. En heel grappig, dat zeg maar, als ik dan heb over vaderlijk instinct. En dit is echt een beetje, het is best wel dat ik denk van, een beetje gek. Maar mijn vriendin zat iets te kijken over walvissen. En dat is een hele rare vergelijking, maar dan heb je een beetje een idee hoe dat nu bij mij in mijn hoofd soms gaat. En er was een soort van babywalvis, die nemen ze dan op hun rug mee een bepaalde oversteek over, om in ander water door te leven. En toen gingen orka's, die gingen die babywalvis van die andere, van de moederwalvis, rug afbeuken.
Nee.
Om vervolgens, ja, echt super zielig.
Oh.
Normaal gesproken zou me dat niet zoveel interesseren, maar ik werd gewoon boos op mijn vriendin. Ik zeg, hoe kan je dat nou kijken? En wat ben je nou aan het doen?
Oh,
en dan, ik had echt een soort van, ik denk, kan je toch niet, je hebt zelf een zoon, kan je toch niet dit zo kijken? Dit is toch vreselijk? En dat ik bijna dacht, ik moet daarheen om die babywalvis te redden. Ja. Dus dat af en toe is, dat is wel in mijn hoofd wel, dat ik af en toe heel beschermend kan zijn daarin.
Ja, ja, ja. Ik geloof dat er echt een soort luikje wordt geopend zodra je een ouder wordt. Er gewoon een soort van ergens iets wordt geopend, er een nieuw gevoel erbij komt of zo, of iets.
Ja, ja, echt het beschermen.
Ja,
beschermen.
Beschermen.
Ja. Dus dat komt wel echt terug. En dan denk ik wel van, ja, ik verander wel gewoon als persoon.
Ja, 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 dat.
Ja.
Maar heb je ook niet nu dat heel veel dingen wat je in het begin of wat je vroeger heftig vond, dat in één keer gewoon niks is?
Kan je hem voor? Ik kan hem niet echt...
Nou, dingen waar je je voorheen heel erg druk over kon maken of... Ja, nee, waar je voorheen druk over kon maken. En dan nu je een kind hebt, dat je denkt van, joh, dat ik me hier ooit druk over maak. Of gewoon dat er, ja.
Ik snap wel een beetje wat je... Als ik daar zeg maar een soort van verbinding aan zou moeten leggen, dan zou ik denken van, ja, eerst kon ik me heel druk maken over hoe andere mensen echt over me dachten. En dat doe ik nog steeds wel enigszins, hoor. Dat is een bepaalde ego, een bepaald beeld dat je van jezelf hebt, wat je sterk wil houden. Maar nu denk ik af en toe ook wel van, ja, ik moet gewoon lekker zijn wie ik zelf ben. Ik moet gewoon vooral er zijn voor mijn zoon en voor mijn vriendin. We moeten het gewoon samen leuk hebben. En hij moet zoiets hebben van, het is hier veilig. Mijn vader, dat is mijn held. Dat is genoeg voor mij, zeg maar. En de rest van de buitenwereld, dat maakt me niet meer zo heel veel uit.
Nee.
Tot op bepaalde hoogte natuurlijk. Ja. Ik wil mezelf ook niet helemaal laten afdruipen.
Nee.
Maar dat soort dingen denk ik wel van, ja, het belangrijkste is dat dat je gezond bent. Dat je gezin gezond is en dat je het leuk hebt met elkaar.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste.
En wat zou jij je zoon mee willen geven in de opvoeding? Naast alle basisdingen natuurlijk. Gewoon, heb jij speciale, hoe noem je dit? Lessen of inzichten in het leven wat je hem zou willen meegeven?
Ja, en dat is vooral dat de verbinding met zichzelf is het allerbelangrijkste. En zeg maar de relatie met elkaar, dat is heel erg belangrijk. Dus dat is zeg maar een soort van basis die je voor jezelf goed moet voelen en stabiel moet zijn. Maar vooral ook, ja, durf fouten te maken. Leer daar vooral van en word op zo'n manier een rijke persoon.
Ja.
Dat is wel één ding wat ik meegeef. En vooral ook durf jezelf kwetsbaar op te stellen.
Ja, dat is geen, ik ook wel mooi.
Ja, dus het is, zeg maar, ik zag het altijd als zwakte.
Ja.
En dat is denk ik dat heel veel mensen wel hebben. Maar juist als je die kwetsbaar toont en dat andere mensen zichzelf mogen zijn, dat zorgt er alleen maar voor dat je sterker staat met elkaar.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Vind ik ook wel heel mooi, want volgens mij is het wel een beetje ook van vandaag de dag dat je wel kinderen leert dat ze emotie mogen tonen. Of in ieder geval dat je echt mag voelen wat je voelt. Vroeger was het ook vaak, zeg maar, jij bent natuurlijk even een heel ander level. Maar bij mij was het gewoon als je dan ging huilen omdat je iets had gestoten. Was Ani huilen, hier heb je een lolly en dat komt wel weer goed. Dus je leert een soort van, ja, ik mag niet huilen, want dat is zwak. Maar dat is volgens mij is tegenwoordig wel een beetje aan het veranderen qua opvoeding, heb ik het gevoel. Dat met ouders steeds voor mij gewoon met hun kinderen ook echt praten van, wat voel je dan? En dat denk ik dat ik zie, hoor. Ik weet het niet, maar...
Wat vind jij prettiger? Zeg maar, waar
ik vind dat juist heel goed.
Ja?
Dat je wel leert inderdaad van, je mag emoties hebben en je moet natuurlijk niet bij alles van, joh, wat voel je hierbij? En want dat weet een kind ook al niet.
Nee.
Maar wel gewoon dat je iets beter gewoon maar bij je emoties mag komen.
Ja, ja, vooral, ik denk het wel. Als ik naar mezelf kijk, is dat in ieder geval wel een beweging die gemaakt wordt. Of in ieder geval bij mij wordt gemaakt.
Ja.
En ik zie het ook wel meer terugkomen. Maar het is wel heel erg verschillend, hè? Want het is van, hey, we hebben een computergeneratie, een zachte generatie, we moeten weer hard worden met z'n allen. Hè? Dat is ook wel wat je wel terug hoort komen. En het is niet dat die niet hand in hand kunnen gaan met elkaar. Dus het is van, hey, het is helemaal niet erg dat je af en toe eventjes pijn mag er zijn. Ik hoor ook wel eens, pijn is een emotie, die kan je uitschakelen.
Ja, dat geloof ik niet. Dat vind ik zo irritant, die opmerking.
Dat is ja, de fans, dat is er ooit al een keer ingeprent. Ja. Maar ik geloof er ook niet in.
Nee.
Want pijn is in mijn oog, is dat een bepaald gevoel wat ja. je krijgt. Dat doet gewoon pijn en dan komt er echt wel emotie bij kijken. Ja. En die mag er ook even zijn. Maar het is niet dat die emotie, zeg maar, je vervolg moet vormgeven. Nee, dus je moet er even mee om leren gaan. Dat ja. wel. Maar het mag er wel zijn. Dus dat is denk ik wel een hele goede beweging die wordt gemaakt.
Ja.
Maar het is inderdaad ook weer niet zo dat we zoetsappig met elkaar alleen maar kringgesprekken moeten houden. Af en toe moet je gewoon, er moet een balans zijn.
Ja, precies.
Dat is het.
Dat zeg je goed. Alles. Ja, dat zo sta ik er ook wel in inderdaad. Niet allemaal zo zwak. En,
nee.
Nee, dat is. Waar ik ook nog benieuwd naar was, mis jij het leven bij Defensie wel eens?
Dat is niet de eerste. Je bent niet de eerste die vraagt, maar ik mis niet het leven bij Defensie. Af en toe mis ik wel de adrenaline shots die je daar krijgt. En de broederschap, kameraadschap. Dat je wel, ja, dat was wel gewoon heel tof. Dat je in het buitenland zat met elkaar. En dat je op een gegeven moment, wij noemen het altijd high five chest bumps. Hey, we hebben weer gefixt met z'n allen.
Ja,
dus
ja.
Dat mis je af en toe wel. En nou ja, waar ik nu werk bij Unbreakable Academy, zitten er ook al een aantal oud-gedienden, zeg maar. Dus dan heb je wel weer, die verbinding heb je wel weer op bepaalde mate.
Ja.
Maar we gaan af en toe wel eens parachute springen, zeg maar, voor die adrenaline kicks.
Oh,
weer.
Echt? Jullie dat soort dingen?
Ja.
Ach,
ja.
Wat leuk.
En we zijn van januari, volgens mij, zijn we naar Zweden geweest. Zijn we wezen sneeuwscooter rijden en ijsdriften. Dus wel, je probeert wel een beetje die adrenaline kicks weer op te pakken.
En ga je ook uit vliegtuigen springen en zo? Of is dat?
Ja, dus
ja,
wel.
Dat soort dingen. Oh, ja. Grappig dit. Ja. Ja, logisch. Ja.
Maar op het niveau wat we toen hadden, dat heb je niet meer. Zeg maar,
nee,
maar je zoekt het wel af en toe.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Dus dat soort dingen, dat mis je. En voor de rest heb je er wel vrede mee.
Ja, het werk zelf niet. Waar ik nu sta, hoe ik mezelf heb ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja, dat vind ik ook heel erg waardevol.
Ja. Ja. En wat doe je vandaag de dag? Je bent natuurlijk mede-eigenaar van Unbreakable Academy.
Ja.
Vertel, wat houdt Unbreakable Academy precies in?
Kort en krachtig is dat het lastig. Het is een ontwikkelingsbureau. Dus een trainingsbureau, ontwikkelingsbureau. En eigenlijk ontwikkelen wij mensen, teams en organisaties. En dan gebruiken wij onze achtergrond vanuit de Special Forces als metafoor. Daar koppelen we vaak veel dingen aan. Dus dit zien we bij jou. Wij zijn er toen zo mee omgegaan. Wat doet dit met jou, zeg maar? En dan proberen we daar altijd een beetje de link tussen te leggen.
Mm-hmm.
En we hebben daarin particuliere programma's. Dus kunnen mensen zich individueel inschrijven voor bepaalde programma's om zichzelf te ontwikkelen. En wij zeggen altijd, kies groei boven comfort. Dus dat is wel om uit je comfortzone te komen en die te vergroten. En voor organisaties is het van een dagtraining tot en met een transformatie. Dus dan zit je gewoon langdurig bij een klant om hun te ontwikkelen.
Okay.
En dat doen wij op een echt wel een ervaringsgerichte manier. Ja, dus dat is wel belangrijk.
Oh, wat gaaf. Ja. Heb je al mooie dingen gezien gebeuren bij mensen die lang zijn geweest, zeg maar, waar jullie lang zijn geweest? Of?
Ja, die lang bij ons zijn geweest.
Ja.
Ja, sommige mensen die zijn echt met het, we hebben dan een 12-uursprogramma, een 72-uursprogramma en een 5-daagsprogramma. En sommige mensen die doorlopen dat helemaal. En dan als je ziet wat daarbij gebeurt, die transformatie, dat is wel heel mooi om te zien.
Ja.
En mijn collega Thijs, die doet dat voornamelijk, zeg maar. Dus die ziet dat nog meer. Maar de verhalen die hij meeneemt naar kantoor, dat ik wel denk van zo. Of de berichten die we krijgen, denk ik wel van zo. We maken echt wel impact op mensen.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Wat goed.
En bij teams is dat ook net zo. Die gewoon heel lang vastzitten in een bepaald patroon. Die het zelf niet kunnen omdraaien, zeg maar. Van hoe gaan we daar nou mee om?
Ja.
Ja, daar waar we dan een jaar hebben gezeten of een x aantal tijd om een aantal trainingen te geven, dat het beter gaat lopen. Dat je denkt van zo, dat is wel tof dat dat we dit hebben kunnen doen.
Ja, wat gaaf. Ja. Oh, echt goed dat dit bestaat ook eigenlijk.
Ja, ik vind het. Ik voel me er heel erg in thuis. Dus dat is wel leuk.
Wat leuk. Jij hebt als het goed is ook iets meegenomen, een voorwerp.
Twee zelfs.
Twee? Nou, wil je ze erbij pakken?
We beginnen met de eerste.
Ja.
Ik weet niet of je het kan zien, maar dit is een coin. Voor mij heb je wel eens eerder vanuit, heb je niet Bas hier gehad?
Sorry, wat zeg je?
Bas Kremen.
Oh, Bas hier gehad. Ja.
Die kwam ook met een coin, toch? Maar hij ook een coin.
Ja.
Dit is eigenlijk ook een coin. Dus hetzelfde als wat hij heeft. Alleen dit is dan vanuit ons uit, van Marshof. En dit is ook wel gekoppeld aan de Marshof opleiding. En als ik daaraan terugdenk, dan is het wel de Marshof. Ik had de EVO, dus dat is de mariniersopleiding. Daar gaat ongeveer 50% uit. En ik denk dat de Marshof opleiding, dat er ongeveer 30% overblijft.
Is dat zo zwaar?
Ja, dat is wel echt heel
pittig. Oh, dat wist ik
pittig.
Helemaal niet. Is dat zo intens?
Ja, dus dan heb je, zeg maar, die zijn al marinier. Dus die hebben al 42 weken een opleiding gehad en al heel erg zwaar gehad.
Ja.
Maar degene die dan uiteindelijk de hele masteropleiding zeg maar afronden, dat is denk ik ongeveer 30%.
Poeh.
Ja, dus dat is wel weer een gradatie. Dus dit is wel gekoppeld aan iets wat mij dicht aan het hart ligt, dat ik dat allemaal heb mogen halen.
Ja.
Dus dat is er eentje. Maar als we dan nog een stapje verder gaan, en dat is weer de volgende opleiding. Dat is de kikkeropleiding. Dat is deze speld.
Kickforce, noem je dit toch?
Kickforce man.
Man.
Ja, vind je het een sexy naam?
Kickforce man, ja.
Ja?
Oh, ja. Kikker vind ik, ja, dat noem jij zo, maar dat vind ik minder leuk.
Oké, okay. Nou, Kickforce man opleiding, ja. Ik zal het beter zeggen. Als je die haalt, dan krijg je deze speld. En dat is wel echt iets dat ik denk, want van die opleiding, ja, zeg maar, dan heb je echt wel heel veel opleidingen gedaan. Daar haalt ongeveer 50-60% het van. Dat is een veel kleiner groepje, hoor. Dan moet je denken aan 10-12 man die daarmee start.
Oh, nee joh.
Ja, het zijn hele kleine. Het zijn er ook niet heel veel die Kickforce man zijn. Ik durf geen aantallen te noemen, maar een beetje die zeg maar vandaag de dag nog operationeel zijn, zoals wij dat noemen. Dat zijn misschien een stuk of 40-50, denk ik.
Zo weinig?
Ja.
Nee.
Ja, dat is een heel klein groepje. Dus dat is best wel bijzonder. Dus dit is wel zeg maar het ultieme wat ik heb gehaald.
Misschien is
het
een hele domme vraag, maar waar worden deze mensen dan ingezet? Of waar?
Nou, waar worden ze ingezet? Somalië bijvoorbeeld zijn ze ingezet.
Maar wacht even. Werken ze dan met... Zij zijn een aparte eenheid? Of opereren ze ook met andere militairen die dan daar naartoe gaan?
Opereren wel samen. Ja, dus zeg maar...
En wat doen zij dan meer dan een andere militair die dan daar is?
Nou, wij zijn... Om het een soort van een beeld te schetsen.
Ja.
Wij zijn vaak een amfibisch verkenningspeloton was het ook wel. Dus wij zijn vaak de eerste die dan ergens naartoe gaan. Kijken of iets of andere eenheden veilig kunnen landen. Maar soms ook zelfstandig een operatie uitvoeren. Dus dan heb je het over een mannetje of 6 ongeveer. Maar het is ook, zoals in Somalië, zaten we daar samen met de marine.
Mm-hmm.
Maar ook teams vanuit het KCT, dus de korpscommandotroepen. Die hadden dan een aantal snipers geleverd bijvoorbeeld. Dus het is vaak een samengestelde groep. Alleen wij doen dan wel echt de tactische duik inzetten. Die doen wij dan.
Ah, ja.
Ja, dus dat is voornamelijk er zijn voornamelijk de kickers.
Ja.
Kickforce mannen.
Ja, vet hoor dat je dit hebt. Holy shit.
Ja.
Ach,
ja,
gaaf.
Het is eigenlijk best wel heel gaaf dat ik dat ooit heb gehaald.
Holy ja, holy moly.
Ja, dat wel. Dus door dit soort gesprekken denk ik van, oh ja, het is eigenlijk best wel bijzonder wat ik
dat is echt niet normaal. Ja, besef je dat inderdaad wel?
Nee.
Nee?
Heel weinig. Heel weinig.
Waar ligt het speltje en de munten?
Ja, in een doosje. Voor mij heb je het doosje aan het begin gezien.
Ja, die ligt bij
Unbreakable Academy ligt die in een doosje. Ik heb ooit het idee gehad om een soort van, nou, geen totempaal, maar een soort
altaar.
Van... En daar ook, maar ook om sportvoering daar neer te leggen, ook een beetje praktisch. Maar een soort altaar te maken met alle oud-collega's, om al onze spelden en alles wat we hebben gehaald.
Ja.
Daarop neer te zetten, een soort van, ja, het is toch een beetje je trots.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar ja, dat is voor jou is tuurlijk. Maar voor ons is überhaupt dat idee is al buiten mijn comfortzone, zeg maar.
Ja?
Dat heeft al die jaren, heeft het gewoon in een doosje gelegen, ergens in een kist.
Oh my god. En ik hou mijn Hyrox-vlag echt pontificaal op. Dat is een fucking Hyrox.
Ja. Het is anders. Het
oh
is
my
anders.
God. Oh my god. Ja. Nou, bij deze even een... Doe er wat mee, hoor. Dat is echt zonde.
Ja. Nee, wel goed dat je dat zegt.
Ja.
Dus ik ga er wel actie op uitzetten.
Oh,
ja.
Vet.
Dus die liggen daar.
Ja. Nou ja, goed om te weten. Hey Mitchell, om deze podcast af te sluiten heb ik altijd nog een laatste vraag aan al mijn gasten. En dat is, welke les zou jij willen meegeven aan de kijker, de luisteraar die dit nu hoort?
Ik had hier natuurlijk van tevoren even
als
na
je
over
even
na
moet voorbereiden.
Over na moeten denken. Nou, het is natuurlijk ook wel deels is het ook wat ik aan mijn zoon meegeef. Maar wat ik denk ik het allerbelangrijkste vind is dat je ziet dat, als ik het mooi moet noemen, is polarisatie, steeds meer solo. Je ziet steeds meer dat mensen vanuit hun telefoon of vanuit hun eigen visie iets doen. En ik denk wel dat de verbinding zeg maar tussen mensen dat steeds minder wordt.
Ja.
Eén ding wat ik wil meegeven aan de mensheid om een beetje de polarisatie tegen te gaan is van, hey, blijf in verbinding met jezelf en met elkaar. En dat is iets waar ik ook als ik meer een beetje filosofisch ga nadenken. Dus eigenlijk dat je nu ziet dat er heel veel rijken of een klein groepje met heel veel rijken zijn en heel veel armoede is en dat er een grote verdeeldheid is. En ik wil kijken hoe we dat eigenlijk kunnen gaan verkleinen. En dat moeten we denk ik met elkaar doen. Dus hoe we meer in verbinding kunnen staan met elkaar om de rijkdommen wat meer te verdelen over ook de armen.
Ja, mooie woorden. Dankjewel. Mitchell, dankjewel voor vandaag. Ik vond het een heel erg inspirerend gesprek.
Moet ik al inbreken?
Je mag iets zeggen.
Ja. Nee. Ja, nee, maar ik heb ook wel, zeg maar. Dus dankjewel dat ik er mocht zijn. En mij heeft het ook wel weer mijn blinde vlekken zichtbaar gemaakt. Dat ik wel wat trots op mag zijn op wie ik ben.
Nou, zeker. Dat mag je absoluut. Ja. Vond je nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven en op YouTube een duimpje omhoog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en of het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei! Thank you.